What the beep? Hey! Dit is een podcast van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland. Want de beep doet meer dan je denkt. What the beep?
Welkom bij de podcast What the beep van de West-Friese Bibliotheken en Bibliotheek Waterland in Purmerend. En daar zitten wij nu. Ik ben Sylvia Bakker, de initiatiefnemer van deze podcast en de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Waterland. En tegenover mij zit Norbert van Halderen, die heel hard zit te knikken, de directeur-bestuurder van deze bibliotheek. En ik heb hem een boekje gegeven uit zijn eigen bibliotheek en het boekje heet De Weg. En volgens mij wil jij beginnen met een gedicht uit dat boekje, want we gaan het hebben in deze podcast over de Boekenweek. En er is ook een Boekenweek gedicht, dat ga ik straks voorlezen. Boekenweek gedicht 2022 van Bart Mooyaard. Maar jij gaat beginnen met een Japans of Chinees gedicht uit het boekje van De Weg.
Dat zijn prachtige gedichten. Heerlijk, Sylvia, dat je weer deze What the Beep wil hosten. Ik lees een gedichtje voor. Hoe had ik kunnen weten dat de volle maan van ver tussen de wolken juist in de schaduw van mijn mouw een woning zocht. Wat prachtig, hè?
Prachtig, heel kort.
Dat zijn korte, maar veelbetekenende Japanse gedichtjes. En ze staan in het boekje De Weg. En de subtitel is Het Museum van de Poëzie. Dit is weer waarom we de bibliotheek zijn. Prachtige boeken met onverwachte mooie dingen.
Nou ja, ik stond gisteren voor jullie kast. Ik was toevallig gisteren ook hier in de bibliotheek. En ik kwam dit boekje tegen. En ik kwam een boekje van Remco Kamper tegen. Verloop van jaren. Misschien dat ik er daar straks ook nog eentje uitpak. En ik zag best wel wat boekjes van Toon Hermans staan. En ik zag wat boeken van Tim Hofman. Hij heeft meerdere gedichtenboeken geschreven. En ik was benieuwd naar ook jonge dichters, want de namen die we nu noemden, Carmichot, zo kwam ik tegen, en Remco Kamper, Toon Hermans, zijn toch een beetje van onze generatie, zeg ik dan heel magertjes, want we willen ons natuurlijk in deze podcast ook richten op de tieners en de twintigers.
Als Sylvia zegt van onze generatie, voel ik me weer gestreeld, want ik ben natuurlijk een stuk ouder dan Sylvia. Heerlijk. Nee, Sylvia, het is hartstikke goed. We moeten veel doen met jongeren. Ik wil het vandaag ook over jongeren hebben, maar nu we het over de gedichten hebben en toch ook wel wat ouder bundels die jij neerzet, misschien eerst wat extra aandacht besteden in het thema Boekenweek aan de boeken die we in de West-Friese Bibliotheek en Bibliotheek Waterland in de zogenaamde herinneringkast gaan aanbieden. De herinneringkast is een plek waar mensen die te maken hebben met ouders of familie die lijdt aan dementie de mogelijkheid hebben om boeken te lenen uit de tijd waarin die ouders jong waren. En wat we weten van dementie is dat veel mensen juist de herinneringen weer levend voelen en daar eigenlijk echt wel veel van weten. Ofschoon ze het korte termijn geheugen vaak daar wat mee vechten. Maar het is fantastisch als je voor je moeder die dement is kunt voorlezen uit een boek waarin zij op een bepaald moment zegt, oh ja, dat weet ik nog. En ik heb zelf de ervaring met een moeder die een aantal jaar geleden overleden is, maar best wel anderhalf jaar stevig last van dementie had. En het grappige is dat als mijn moeder dan naar voetbal keek, dan zag ze het Belgisch elftal spelen en dan leefde ze helemaal op. Want ja, als jong kind vond ze dat geweldig om naar het Belgisch elftal te kijken. En de huidige dingen die er onderheen gebeurden, die wist ze niet. Maar dan verdien je met z'n allen het plezier om dat momentje te genieten dat ze het wel herinnert. Daarom hebben we in de bibliotheek de herinneringkast.
Ja, je noemt de West-Friese bibliotheken. Daar ben jij momenteel tijdelijk ook directeur-bestuurder waarnemer van. En dat ligt in de kop van Noord-Holland. Met ook best wel veel vestigingen.
10 vestigingen. En het bedekt een totaal Nederlands landschap van 500 vierkante kilometer. 140.000 inwoners. De West-Friese bibliotheken en de Bibliotheek Waterland werken heel nauw samen. We ontwikkelen samen de initiatief voor jongeren van 0 tot 4, de jongeren in de school. We werken samen op het gebied van de DBOS, de bibliotheek op school. Onze communicatieafdelingen werken steeds meer samen. We zijn eigenlijk gezamenlijk als bibliotheken, ben ik samen met mijn collega-bestuurder Chantal Trigalet, vanaf het begin al aan het zoeken naar hoe kunnen wij die bibliotheek vernieuwen. Hoe kunnen we het aanbod steeds beter afstemmen op de lokale gemeenschap. Het stukje herinneringkast waar ik net over spreek, dat is begonnen in de West-Friese bibliotheken. Daar wordt echt wel heel erg gekeken naar waar is nou die lokale behoefte aan. En zo leren we van elkaar en met elkaar. En dat is eigenlijk hoe bibliotheken ook steeds meer groeien in samen beter leren begrijpen wat je rol is en hoe je hem uit kan voeren.
Nou ja, ik vind het een heel mooi initiatief, want we hebben het in de eerdere podcast ook heel veel over de jongeren. Inderdaad, je noemt net al even de initiatieven op school. De ouderen, zoals inderdaad met dementie, dat krijgt minder aandacht. En het is heel mooi dat dat nu ook in het programma wordt opgenomen. In ieder geval al zijn een herinneringkast. Ik moet dan altijd denken aan het filmpje van Ramses Shaffi die aan het zingen is. Ook een dementerende en dan de teksten herinnert van de liedjes die hij vroeger zong. Dat hoor je dus heel vaak ook bij ouderen in verzorgings te huizen, dat ze wel de teksten van de liedjes weten.
Ja, dat is eigenlijk interessant om daar toch nog even iets mee op aan te sluiten. Want jij zegt jongeren, de ouderen. Het initiatief van de herinneringkast is overigens van een dame van rond 35 jaar uit de West-Friese bibliotheek. Het is interessant dat jongeren weten hoe ouderen met deze kwaal wat meer geluk nog te brengen. Dus die link ligt er.
Ja,
daarvoor zijn we bibliotheek.
Ja, maar merken jullie dan ook, je zegt dat is een initiatief wat nog uitgerold gaat worden, of het is in de West-Friese bibliotheken net gestart?
Het is gestart en in de bibliotheek Waterland gaan we dat verder uitrollen. En dat is een van de nieuwe initiatieven die we in dit jaar het levenslicht doen zien.
Die behoefte die is gepeild blijkbaar, daar merk je ook wel dat er ook echt belangstelling voor is.
Ja, we zitten midden in de bibliotheek Purmerend, in onze vestiging Purmerend. We zitten op de begane grond. Achter de balie waar onze collega's van de front office werken. Waar wij nu zitten, achter mij zie je de zogenaamde blauwe zitjes, waar mensen lekker een kopje koffie en een boekje lezen. Er zijn een aantal mensen die hier 's morgens vroeg binnenkomen, ZZP'ers. Die komen hier werken op de tweede verdieping. En dan vragen ze mijn collega's van de front office of hun moeder even een uurtje daar plaats mag nemen. En dan geven wij die mensen een boek. En ik dacht in eerste instantie wat leuk dat die jongen zijn moeder meeneemt. Toen hoorde ik later dat die moeder dement is. Maar dat die moeder altijd naar de bibliotheek kwam. En dat die moeder dat geweldig vindt om hier te zitten en ze leest een boek. En die jongen die zei tegen die collega's van mij, ik weet niet of ze het ook echt leest of niet. Maar ze voelt zich hartstikke gelukkig als ik hier werk en zij mag hier zitten. En dat ontroert mij heel erg. Dat kan.
Dat kan ik me voorstellen. En we hebben het daar vaker over gehad, die sociaal-maatschappelijke functie. En dat is natuurlijk ook voor de medewerkers hier ook. Je houdt dan een oogje in het zeil. En dat heb je me wel eens verteld bij jongeren van de middelbare school die hier dan pizza's bestellen. Dat je daar ook als personeel van de bibliotheek mee om moet gaan. Van nou, ruimen jullie je spullen wel netjes op. Maar dat je je eigenlijk ook als een soort oppas ontfermt over de ouderen.
Ja, oppassen of laten we zeggen zorgzaam begeleiden. We houden ervan. En ik merk dat aan alle mensen die in de bibliotheek werken. Ik hoor van collega's dat ze het ook heel fijn vinden om een oogje in het zeil te houden. Het is ook wel gedreven om gewoon behulpzaam te zijn. En dat geldt ook voor de jongeren. Ja, het is grappig als een jongere hier in de bibliotheek zit en even iets laat bezorgen. Maar wat je ziet is dat de collega's van mij daar aandacht voor hebben. En ook een beetje, zeg maar, niet alleen de sociale controle, maar ook een beetje kijken waar hebben die jongeren nog meer behoefte aan. Praat je? Vinden ze het leuk om eventjes iets kwijt te kunnen? En dat merk je nu ook. We staan vlak voor de examenperiode. Onze bibliotheek heeft zich voorbereid voor deze examenperiode. Zodra de examens in de scholen beginnen, komt er een zogenaamde kunstbus voor de deur van ons bibliotheek Waterland staan. Daar kunnen jongeren tijdens de pauzes die ze hebben even chillen, tekenen, schilderen, iets doen. En we zorgen ook dat bij alle tafels waar de jongeren zich bevinden tijdens het studeren, dat we in die periode ook lekker fruit, ijs, drankjes hebben staan. Zodat die jongeren zich gewoon lekker voelen om zich voor te bereiden op dat moment van dat examen. Daar zijn we ook voor.
Examentijd, wat leuk!
Zeker, en dat is voor ons ook weer een prachtig moment om jongeren weer meer aan ons te binden. Je weet, wij zijn de eerste bibliotheek die gratis lidmaatschap tot en met 24 jaar hebben. Maar wat heb je eraan als jongere dat je gratis lidmaatschap hebt, als de bibliotheek niet ook in zijn programmering denkt over hoe kan ik die jongeren ook een stukje tegemoet komen.
En ik ben benieuwd of de jongeren ook gebruik hebben gemaakt van de Boekenweek. Of in ieder geval massaal naar de bibliotheek zijn gekomen door de Boekenweek. Want de Boekenweek is volgens mij in het leven geroepen om het lezen te stimuleren.
Klopt. We hebben veel jongeren op dit moment sowieso, nadat we dat abonnement opgetrokken hebben, gratis opgetrokken hebben, zien we ook een goede aanwas van jongeren. Maar we zien dat jongeren, zeker nadat de coronatijd een beetje, de coronamaatregelen een beetje achter ons liggen, dat jongeren massaal deze bibliotheek kunnen vinden. We hebben echt wel jongeren die in de wachtrij staan om een studieplekje of een werkplekje te vinden. En we hebben een paar weken nu al gezien dat jongeren gedurende de week ook bij de leestafel op de begane grond, tussen de oudere mensen die een krantje lezen, toch proberen te kijken of er niet een stoeltje vrij is. En ik, nou weet je wat, tussen die twee oudjes kan ik ook best lekker studeren. Nou, zo moet het zijn.
Ja, supergezellig. Maar de Boekenweek is dan meer bestemd voor de boekhandels dan om de verkoop van de boeken te stimuleren. Jullie zien niet echt een groei of een hogere belangstelling voor de bibliotheken.
Nou, we zien een groei in belangstelling voor bibliotheek, ook door jongeren, maar niet noodzakelijk door dit soort campagnes.
Ik kreeg nog een vraag van een luisteraar over de trein. Het Boekenweekgeschenk was een kaartje om gratis te mogen treinen in de Boekenweek. En dat schijnt dit jaar niet zo te zijn. En de initiatiefnemer, het CPNB, heeft daarop geantwoord van ja, bij de programmering van deze Boekenweek was nog niet duidelijk hoe het zou gaan met de coronamaatregelen. Dus vandaar dat ze dat dan niet hebben gedaan. Dat kan natuurlijk ook een soort van kostenbesparing zijn. Er zit ook iets achter van ja, sommige mensen nemen alleen het Boekenweekgeschenk om gratis te kunnen treinen. Maar er schijnt een hele beweging te zijn, zag ik online, van mensen die het graag terug willen hebben.
Ik kan me dat heel goed voorstellen, want als je in dit land ooit iets gekregen hebt en dat is een traditie geworden, dan moet je in dit land mensen niet een traditie afnemen. Ben ik helemaal mee eens? Dat is wel goed verhaal.
En in deze podcast ook de oproep doen, het gratis treinen met het Boekenweekgeschenk moet terug.
De bibliotheken roepen de NS en ProRail op om dat weer terug te brengen. Want het mooiste wat je kunt bieden aan Nederland is een gratis treinreis tussen de bibliotheken van ons land. Dus opkomen met die gratis boeken en treinkaartjes. Top!
Ja, nee. Ik zat te kijken of de luisteraar nog meer tips had. Maar zij heeft het over problemen met het Boekenweekgeschenk, met de taal. Het Boekenweekgeschenk komt uit in het Nederlands. Volgens mij alleen in het Nederlands. Nou ja, dat is toch wel leuk voor andere doelgroepen dat ze het ook kunnen lezen.
Dat klopt. Deze bibliotheek is bijvoorbeeld voor jongeren ook bezig met het thema meertaligheid. Dat is een aanpak, een initiatief van de landelijke organisatie van de KB, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van de Openbare Bibliotheken. Wij moeten ook best met z'n allen gewoon veel meer aandacht besteden aan meertaligheid. Het initiatief wat er genomen is, is om scholen te helpen om beter te begrijpen in de klas hoe je omgaat met meertaligheid. Maar in Nederland zijn in de schoolgaande leeftijd is ruim 40% niet van Nederlandse origine. Dus het is ook wel handig als je probeert te bedenken dat daar soms ook een beetje meer aan andere talen gedacht wordt. Het is misschien ook wel leuk om daar als bibliotheek veel meer aandacht aan te besteden.
Een speciale week of een speciale maand met meerdere talen.
Zeker.
We zijn deze podcast begonnen met een prachtig gedicht uit De Weg. Ik vertelde er toen bij dat er ook een boekenweekgedicht 2022 is van Bart Mooyaard. Dat gedicht heet Kortom. Ik ga proberen het op een juiste manier voor te lezen. En denk er tevens bij van hoe zou dat in een andere taal klinken, maar dat is misschien iets voor later. Kortom, van Bart Mooyaard. Van je ware zijn er zeven op de wereld. Je weet nog niet dat ik daar één van ben. Mogelijk zal ik je nooit omhelzen. Toch is de ware liefde onderweg. We reizen in een touringbus berg op. Bergaf remmen we mee met onze voeten. Dan stapt weer iemand met de glimlach uit, recht in de armen van een zielsverwant. Evengoed stapt stervend vuur weer op. Of zal ik zeggen, sissend kooltje? De achterbank, daar wordt getreurd. Ik ben gaan houden van het woordje ongewis. Met dat verschil dat jij je tijd verspilt aan witte nachten, wanhoop, wachtmuziek. Kortom, aan alles wat ons eenzaam maakt, ik ga je op een dag verrassen. Leef door en zoek of wanhoop niet. De bus rijdt voor, als jij me ziet, zeg je, ah.
Mooi. Heel mooi. Wanhoop niet. Dat is zo. De bus rijdt door. Prachtig, prachtig.
Het Boekenweekgedicht 2022.
En dus dat Boekenweekgedicht, dat kun je ook hier lezen, hè? In deze bibliotheek. Bij onze nieuwe boeken, daar kun je ook weer de nieuwe gedichtenboeken lezen.
Mooi. Jij hebt inmiddels nog een gedichtje gevonden.
Ja, ik heb een klein gedichtje gevonden. Past een beetje bij de tijd waarin we zitten. We zitten in de lente. Voor de kleine vogel die wil terugkeren. Na geschoten te zijn, is er een weiland in mijn hoofd. Mooi is dat.
Ik vind die korte gedichtjes zo leuk en je zit er echt met sprankelende ogen naar te kijken, alsof je het voor je ziet.
Ja, ik hou van korte gedichten. Ik vind het ook leuk om jongeren te interesseren in poëzie door niet grote of hele zware gedichten neerzet. Maar ze uit te dagen zoals de Japanners dat doen met zogenaamde haikus. 3 of 5 regels. Nou, daarmee moet je het kunnen zeggen.
We hadden het in een andere podcast ook even over de jaarkrant die dit voorjaar nieuw is. De jaarkrant Waterland. Een overzicht van jullie activiteiten en ook behaalde resultaten van 2021. De podcast Wat de Biep staat er ook in. En er staat ook in dat jij Japankenner bent.
Dat is iets waar de bezoekers van de bibliotheek al een paar keer gebruik van gemaakt hebben. We hebben bosbaden gedaan het afgelopen jaar. En we hebben een Japanse kunstworkshop gedaan met mensen in het cultuurhuis Wereland. En we hebben daar best wel veel aandacht voor gekregen. Dus ik deel van tijd tot tijd met onze bezoekers een aantal geheime of mooie dingen uit Japan.
Ik heb hem nu niet voor me liggen, maar ik weet wel dat er ook iets bij staat over jouw kinderlijk enthousiasme volgens mij.
Het kinderlijke enthousiasme van de directeur, dat is een thema op zich voor een podcast, denk ik.
Maar komt misschien wel te veel terug, maar dat maakt volgens mij niet uit. Want de luisteraar vindt dat best leuk, heb ik vernomen.
Ja, ik heb enthousiaste reacties gekregen van mensen die zeggen, ja, jij bent inderdaad altijd kinderlijk enthousiast. Maar dat ben ik ook, want het bibliotheekwerk heb ik leren kennen nadat ik 60 jaar was geworden. Toen ben ik in de West-Friese bibliotheken begonnen. En ik heb geleerd wat een prachtig domein die bibliotheek is. Maatschappelijk domein waar ik echt van hou. Ik heb prachtige kinderen op de achtergrond rondlopen. Hoe mooi is deze bibliotheek? Kijk nou eens om ons heen. Loopt een heel klein meisje met een prachtige Spaanse jurk. Daar doen we het met z'n allen voor in deze bibliotheek. Heerlijk.
Sterretjes op de gimpen.
Ik vind het
helemaal
geweldig.
Leuk. Je had het een aantal minuten geleden over de examens, ja. De schoolexamens. De leeslijst hebben we het eerder over gehad.
Ja.
En ik kreeg een reactie van een luisteraar die zegt tegen mij, goed ook dat jullie het probleem van lezen op de middelbare school aankaarten. Hoe vaak ik wel niet pubers met hun leeslijst in de winkel, ze heeft een boekenwinkel, aantref die in de totale paniek voor de literatuurkast staan. Laat ze toch iets leuks lezen of iets van de nieuwe generatie auteurs.
Ja, ik vind dat een heel goed commentaar. Ik heb zelf met een aantal voortgezet onderwijsscholen, met directies van voortgezet onderwijsscholen, ook een gesprek gehad. Ook over het fenomeen dat er heel veel online boeken voor jongeren nu juist niet gekozen worden voor de leeslijst. Dat is een gemiste kans. Omdat jongeren graag met digitale apparatuur omgaan. Jongeren vinden het leuk om op het internet te zitten, vinden het leuk om smart devices te hebben. Waarom zou je jongeren als school nou niet uitdagen om boeken van je leeslijst gewoon digitaal te lezen? Zoek dan gewoon heel bijzondere boeken die alleen maar via e-books beschikbaar zijn. En laat jongeren daardoor ook in hun eigen wereld, op hun eigen manier, met hun eigen technologie, dat lezen leren. He, als je gemotiveerd bent, als het past bij wie jij bent en hoe je leeft. Waarom zou je, als ik vandaag als jongere een traditioneel boek moet gaan zoeken in de bibliotheek. Stel je even voor, Sylvia, je bent 16 jaar, je moet een boek gaan halen in de bibliotheek. Dan kun je eigenlijk alleen maar je boek vinden in de volwassenencollectie. Dus dan loop je tussen een behoorlijk wat oudere generatie, loop jij jouw boek van de leeslijst te zoeken. Nou, dat is gek. Waarom zouden we dat doen?
Ja, maar er komen elk jaar zoveel goede boeken uit, dus dan moet het toch wel iedere keer ook zo'n boekenlijst worden aangepast. Is dat dan een gebrek aan capaciteit of gemak?
Het is ook een beetje het traditionele verhaal van mensen die best heel erg goed weten wat er nodig is om Nederlands te leren. Het zijn toch vaak oudere generatie mensen die lijst samenstellen. Het zijn de mensen met langdurige kennis en met heel veel jaren ervaring. Maar we moeten wel eerlijk zijn. Het is hetzelfde als in de sport. Als je heel veel ervaring hebt en heel goed je sport hebt beoefend, dan wil dat niet altijd zeggen dat je de juiste keuzes kan maken voor de volgende generatie. Het spel verandert, de condities veranderen. Je moet veel meer en veel dichter naar die jonge mensen toekomen. En die leeslijsten hebben echt wel behoefte aan vernieuwing.
Maar als dat dan toch zo'n probleem is en luisteraars horen dat dan ook en de lage letterdheid neemt toe en de leesvaardigheid onder de jongeren is gewoon bedroevend, dan zou je toch denken van als daar dan een sleuteltje zit, dan moeten we daar iets mee als Nederlandse overheid.
Dat is ook zo. En niet alleen Nederland, overigens in Vlaanderen speelt hetzelfde probleem. In het Nederlandstalig gebied zitten wij wel met een dilemma dat wij ook heel vaak, ook de mensen in het onderwijs, dat wij heel vaak aandacht hebben voor zoveel onderwerpen, dat bijvoorbeeld ook in de opleidingen van de docenten, dat leesonderwijs eigenlijk enorm ondergesneeuwd is. Er wordt gewoon niet voldoende aandacht aan besteed. Leerkrachten krijgen niet voldoende tijd. De administratieve afhandeling, het hele geneuzel met procedures. Ik geloof dat mensen die docent worden, die doen dat omdat ze het geweldig vinden om jongeren te helpen om een stap in het leven te zetten. Maar heel veel docenten die komen tot de conclusie dat als je daar een jaar zit, dat je een halve ambtenaar bent geworden om heel veel regels te volgen en documenten in te vullen. We moeten terug naar die simpele dorpsschool waar iemand gewoon met een groep mensen samen zit en aandacht gaan besteden aan prachtige boeken, mooie verhalen, geschiedenis voorlezen. Ik hoor van heel veel jongeren dat ze geschiedenis een waardeloos vak vinden. Maar toen ik op school zat, ja, er werd voorgelezen uit prachtige geschiedenisboeken. En ik vond geschiedenis geweldig. Iedereen om me heen vond geschiedenis geweldig. Wij leefden eigenlijk bij de geschiedenislessen echt helemaal op. Omdat er aandacht besteed werd aan die jongeren. En daar zat helemaal geen leraar die na die les 85 administratieve handelingen moest invullen. Of Van Halderen wel of niet opgelet had en wat zijn niveau was. Daar gaat het helemaal niet over.
Nee, ik hoorde pas ook van een dame met 2 kinderen op de basisschool van ze zijn alleen maar aan het toetsen.
Dat is correct.
Niet meer met de inhoud bezig, maar hebben ze dit wel gelezen, hebben ze dit wel gedaan en kunnen ze dat wel zonder de creativiteit of wat er daadwerkelijk in het kind zit. Die ging altijd lekker buiten spelen of naar een museum met die kinderen. En ik had zoiets van laat ze maar lekker gaan. Die ontwikkeling die komt vanzelf wel en het is redelijk goed gekomen.
Nou, ik ben altijd heel enthousiast als ik de leesconsulenten die bij mij in de bibliotheek werken, als ik die spreek. Zij zijn echt de houvast voor kinderen in de school. Omdat zij en aandacht hebben voor wat past nou bij een kind. En waardoor kan een kind nou beginnen met lezen. Wat voor boek is voor jou nou geschikt? Wat voor niveau is voor jou nou geschikt? Samen met het kind lezen. Samen bespreken. Wat vind je leuk? Je moet kinderen met lezen ontzettend enthousiast maken. Je moet ze meenemen.
Ja, met geschiedenis, dat heb jij natuurlijk in een eerdere podcast ook gedaan. Met de prachtige, ik ben het nu ook weer even kwijt.
Monsterschip.
Monsterschip, inderdaad. Dankjewel Norbert. Geweldig dat je dat weer in herinnering brengt. Nou ja, zo zijn er natuurlijk prachtige verhalen. En als het verhaal verfilmd wordt. Michiel de Ruiter is niet het allerbeste voorbeeld. Maar ik kom er zijn geweldige films gemaakt natuurlijk, ook over de Eerste
Wereldoorlog. Maarten Tromp.
Over de Eerste Wereldoorlog, volgens mij in 1913 die film is 2 jaar geleden uitgekomen. Was ook wel inderdaad indrukwekkend. Daar neem je jongeren echt wel mee. Dus het verbaast mij dat jij zegt dat geschiedenis niet populair is. Ik hoorde een collega van jou zeggen dat de Tweede Wereldoorlog boeken weer meer in de belangstelling komen rond Bevrijdingsdag en dodenherdenking.
Dat
leeft op zich wel, maar er is dan toch een kloof tussen de jongeren waarbij het wel aanspreekt. En degene die totaal dat niet meekrijgen misschien ook niet van huis uit of vanuit die scholen?
Nou, wat je ziet is dat de kloof ontstaat door de aandachtspannen. En daar hebben scholen gewoon veel te weinig mogelijkheden voor. Dus er zijn inderdaad te weinig leerkrachten. Er is te weinig tijd beschikbaar. Maar dat komt ook voornamelijk omdat er heel veel procedures en administratieve handelingen zijn. Ik geloof heel erg in het nut van een ministerie van onderwijs en inspecties. En dat is allemaal prachtig. Maar ik lees echt ook afgelopen week en ook gisteren weer. Ik lees over heel veel dingen die naar boven komen in het onderwijs. Wat allemaal fout gaat. Maar ik heb eigenlijk nog niet zoveel initiatief in de afgelopen jaren gehoord om te zorgen dat het nou eens beter kan. Dat mis ik echt.
Ja, maar volgens mij zijn er ook heel veel initiatieven waarbij het wel veel beter gaat. Dus ik wil eigenlijk mensen uitnodigen om positieve initiatieven te komen vertellen in deze podcast. Want er gebeuren heel veel goede dingen. Dus laten we vooral die schooldirecteuren een keer uitnodigen van de basisscholen. Waarbij
idee.
Jullie de D-bossen doen om te vertellen hoe zij jullie bijdrage ervaren.
Zeker. Ik denk dat als je met schooldirecteuren waar de bibliotheek op school al een tijdje vertrouwd geheel is, als je met hun in gesprek gaat, dan hoor je ook echt hoe zij met het leesonderwijs, de begeleiding van een leesconsulent, hoe dat lezen echt leeft in zo'n school. En je moet ook kunnen lezen en plezier in lezen hebben om alle exacte vakken te kunnen doen. He, geschiedenis, boeken, lezen, ja, dat is pas leuk als je het leuk vindt om te lezen.
Er was zelfs deze week een bericht dat de jeugd niet goed meer kan rekenen. En ik merk het inderdaad ook wel vaak bij jongeren achter de kassa. Als ik even snel uitreken, ik heb jarenlang tijdens mijn middelbare school ook achter een kassa gestaan in een tuincentrum. En dan merk ik nog steeds dat ik van die geheugensteuntjes heb om heel snel dingen uit te rekenen. En dat ik wel heel handig ben met geld, maar dat heeft mijn interesse ook wel. Maar dat draagt ook aandacht. Goed kunnen rekenen. Ja, het is niet het mobieltje wat het allemaal voor je oplost. Je moet zelf toch ook een beetje mee kunnen gaan.
Er is in het onderwijs echt wel, als je kijkt naar de directeuren, de docenten, is ontzettende drang en een wiel om die jongeren op gang te helpen. Maar er moet echt van de landelijke overheid veel breder en veel directer worden ondersteund. En dat zie ik als bibliotheekdirecteur. Dat zie ik ook in de gesprekken die ik heb met directeur van onderwijsinstellingen. Er is echt wel behoefte aan constructief meer hulp in het onderwijs. Want we zien dat er achterstanden zijn. We willen die achterstanden ook wegwerken. Maar dat kan niet zonder middelen en begeleiding van een landelijke overheid. En uiteindelijk zie je dat het vak van docent is toch wel voor een heel deel ondergesneeuwd door alleen maar verantwoording afleggen van wat je doet als docent. Maar de inhoud van het vak docent komt daardoor gewoon niet goed aan het licht.
Ik denk dat we docenten en de schooldirecteuren moeten gaan oproepen om mee te doen met deze podcast. Want we zijn inderdaad op zoek naar hoe kunnen we wat de BIEB meer in de belangstelling krijgen. Ook op die scholen, onder de jongeren en onder de ouderen. Dus misschien is het ook wel aardig om iemand van een verzorgingshuis of een bezoeker met zijn moeder uit te nodigen in deze podcast. Ik heb een tijd een Russische oma in een verzorgingstehuis gehad. En ik wist dat ze eigenlijk alleen maar Russisch kon lezen. Want haar boodschappenlijstjes en de liedjes die ze met mijn kinderen zong waren altijd in het Russisch. En in het verzorgingstehuis kreeg zij vanuit de bibliotheek, denk ik, misschien vanuit de bibliotheek Waterland, vanuit de vestiging Landsmeer, kreeg ze boeken met hele grote letters. En heeft ze de laatste jaren in het Nederlands gelezen. En het lezen had zij volgens mij geleerd dankzij de Telegraaf. Daar was een abonnement op, dus zo had zij leren lezen.
Nou, dat is wel mooi, want je praat over grote letters, grootletterboeken. Hè? Dat is een deel van onze collectie. En ik snap dat wel dat je van de Telegraaf leert lezen, want er staan ook altijd hele grote teksten in. Dus dat is allemaal prima, hè? Grootletterboeken. Dat helpt oudere mensen ook om zonder concentratieverlies toch de teksten te kunnen lezen. Ze hebben vaak toch wel wat leesbrillen en wat beperkingen aan hun ogen. Maar grootletterboeken, dat maakt voor oudere mensen ook dat je rustiger kunt lezen.
Ik was toen nog een stukje jonger dat ik regelmatig bij haar kwam om wat boodschapjes voor haar te doen. Of voor de gezelligheid of om haar te verzorgen. Toen vond ik het eigenlijk ook al wel grappig, die grote letters. Maar ja, sinds ik zelf de 50 gepasseerd ben en een bril moet dragen om me wat te lezen, begrijp ik het steeds meer hoe belangrijk dat is. Ik zie jou inmiddels alweer bladeren voor het laatste gedicht van deze podcast. Ik denk dat het heel mooi is om af te sluiten, want we zijn weer alle kanten op gegaan. We wilden hier een beetje ons focussen op de Boekenweek met het Boekenweekgedicht en een aantal andere gedichten. Ik denk dat dat op zich wel gelukt is, maar we hebben het onderwijs aangehaald. We hebben de NS opgeroepen om weer mee te denken.
Storen met het boek.
Ja, precies. Het Boekenweekgeschenk weer te gaan gebruiken als treinkaartje tijdens de Boekenweek. Norbert, nog één gedicht uit De Weg van de verschillende dichters uit China en Japan.
Ik ga voorlezen een gedicht van de dichter Fumi Saito. Je zou het niet zeggen, maar dit gedicht is van 1909. Dat is best een tijdje geleden voor de jongeren onder ons. Toen waren jullie nog niet eens in de planning. Maar dit is wel een interessant gedicht voor iedereen die denkt, soms zie ik geen uitweg meer. Soms mis ik het zicht op mogelijkheden. En die Fumi Saito, die schrijft een prachtig vijfregelig gedicht om ons allemaal even aan het denken te zetten. Als je nog een mens, nog een paard over de brug ziet gaan, dan pas ga je zien wat de brug zelf is.
Nou, prachtig.
Prachtig gedicht.
Ik zie Menno knikken. Dankjewel Menno voor deze begeleiding en het aanhoren van onze gezellige gesprek. Dankjewel Norbert van Halderen dat je deze podcast weer samen met mij wilde doen.
Dankjewel Sylvia. Ik vond het prachtig hoe enthousiast jij mij weer uitdaagt om enthousiast terug te reageren. En Menno, geweldig dat je ons weer ondersteunt als technicus.
Tot de volgende keer.
Dag allemaal.
Wat de Beep.